Hey, dag beste luisteraars. Dit is Copyright Jens. Voor we de aflevering invliegen, wil ik even benadrukken dat we in deze aflevering zullen refereren naar audio- of videomateriaal dat we zullen afspelen in de aflevering, maar dat jullie niet meer zullen horen. Hoe komt dat? Wel, simpel. Vroeger dachten we dat we via creatief gebruik ook gebruik mochten maken van bepaalde tv-interviews en zo. En dat is blijkbaar nog een beetje troebel water en het kan zijn dat we daarvoor in de problemen geraken. Dus we hebben ervoor gekozen om deze momenten uit de aflevering te halen. Wil je die echter toch nog zien, dan kan je nog altijd naar grasspraak.be naar de casefile van deze aflevering. Oké, geniet van de aflevering. Bye! En welkom bij Grafspraak.
Hi.
Mijn naam is Jens.
En ik ben Niki.
En het is weer tijd voor jullie wekelijks uurtje paranormaal plezier. Hoe is het, Niki?
Beter dan gisteren.
Beter dan gisteren. Daar komen we zo meteen op terug.
Ik denk dat ik al weet waarom dat we daar subiet op gaan terugkomen.
Ik heb iets nodig voor de Patreons, oké? Maar vandaag was een oké dag voor u.
Vandaag was een oké dag, ja.
Ja. Ik heb mijn dag met een groot slaapgebrek doorgebracht en dan plots nog een keer inspectie van de overheid gehad op mijn werk, waardoor ik zo 2 uur aan moeten samenzitten met iemand van de government die wou controleren of dat we onze dossiers allemaal correct invullen en zo. Dus het was een bewogen dagje voor mij.
Oh, damn.
Ja, ik heb het overleefd, ik heb het doorstaan. Ik heb zelfs wat goede tips kunnen geven aan die mens, dus het was best nog aangenaam. Al was het even spannend, moet ik zeggen.
Oké, en die mens dat u heeft geïnterviewd, zei de zeker dat zo zijn huid niet zo net iets te los zat en dat hij zo heel vreemd aan het stappen was en zo. Alles was oké op dat vlak.
Ja, ik vond het vrij raar toen hij plots veranderde in een pak wc-papier. Maar nee, voor de rest, het was allemaal best wel oké. En met wie dat ook nog allemaal best wel oké is, Niki, zeg een keer, wie zie je hier allemaal op het scherm staan?
Wel, vandaag mogen wij dankjewel zeggen aan De Preitre Betty Sue, Michel Buik, Ruben Vaatstra, Ieper, Kevin en Sarah, Johanna, Benedicte Gelissen, Shani Hoeses, Helena Heijmans, Daisy de Boevere, Ray, Sarah S, Anne van Woensel, De Fiscus, Michiel Provoost, Lenny Wimmes, Julie van Malderen, Shari Polvliet, Miguel Fernandez Perez, De Jan, Mike Keizer, Josie, Oken Jens, Michael Onkelings, Zoustache en Suzanne van Dalen.
Ja, allemaal top, top, top mensen die het nooit gaan voorhebben dat ze zo terugkomen na een zware avondshift om dan te ontdekken dat een van hun katten ontsnapt is en dat ze nog tot een gat in de nacht moeten zoeken in bossen, in struiken, in mensen hun tuin in de hoop van die kat levend en wel terug te vinden. Maar we kunnen wel zeggen dat het gelukkig een goede afloop heeft gehad.
Inderdaad. Nu maak het de dingen ietsje beter als ik me heel mijn leven schuldig ga voelen daarover.
Ik heb je niet gezegd dat het uw schuld was. Ik ging u dat eigenlijk besparen, maar bij deze, ja.
Ah, mensen die mij volgen zullen het maar weten dat het mijn schuld was.
Maar het is oké. Ik heb u al lang vergeven. Yoshi is levend en wel teruggekeerd. Alles is oké in ons gezinnetje. No worries. Maar als jij ook wil dat jouw naam elke week in Grasspraak te horen is en als je ook wil dat ik situaties over jou beschrijf die je waarschijnlijk nooit gaat meemaken in je leven, of dat hoop ik toch, dan kan je inschrijven op onze Patreon. En je kan dat doen op patreon.com/grasspraak. Je kan daarvoor ook naar grasspraak.be gaan en naar de link Steun ons gaan en daar zal je een knop vinden om naar Patreon te gaan. Goed, Niki, we hebben ook nog een verhaaltje binnen. Nu, het is een verhaaltje dat we al een tijdje in onze mailbox hebben. Nee, ik had eens vluchtig gespiekt en het staat er al in sinds juli. Dus misschien wordt het tijd dat we dat verhaaltje een keer benoemen. Hè?
Ja, en deze keer komt ons bericht van John. Beste Jens en Niki, dank voor het maken van jullie podcast en ik deel graag het volgende met jullie. Dit is het verhaal van de paranormale gebeurtenissen die ik vorig jaar meegemaakt heb. Destijds had ik mijn job in het magazijn van een winkel. Hier gebeurde het zo nu en dan dat ik dacht iemand in mijn ooghoek voorbij te zien lopen aan de andere kant van het magazijn. Maar steeds als ik ging kijken, bleek er niemand te zijn. Ik had het me vast verbeeld, dacht ik. Ook ging de goederenlift in het magazijn op willekeurige momenten in de nacht open en dicht. Dit was te zien op de camerabeelden. Iets wat natuurlijk te verklaren zou zijn door een storing, maar kort hiervoor was er een monteur geweest die de lift onderzocht had. Alleen dat hoeft natuurlijk niet te zeggen dat het geen storing is geweest. Toen ik op een ochtend op het werk kwam, heerste er onrust. Het alarm was die nacht rond 3 uur afgegaan. Dit was niet de eerste keer, maar ik zou nooit meer hetzelfde naar het werk gaan. Bij het kijken naar de camerabeelden bleek er een doos van boven op het schap naar beneden gevallen te zijn. Echter was er geen reden voor deze doos om te vallen. Het schap was stevig, er was geen wind en op de beelden was duidelijk te zien dat deze doos er afgeduwd leek te worden. Dit zorgde ervoor dat meerdere collega's hun verhaal deelden en daarbij ook aangaven, vooral in de ochtend bij het openen, het gevoel te hebben dat er iemand was, terwijl er toch echt nog niemand aanwezig was. We besloten op onderzoek uit te gaan en gebruikten een simpele EVP-app op de telefoon. Zelf ben ik heel sceptisch over de werking hiervan, maar er bleek zich een energie te bevinden onder de draaitrap. Hier stelden we vragen en er kwamen effectief woorden terug. Ik durf niet meer exact te zeggen wat, maar het was in de trant van water en dieren. Op dat moment zei een collega, ik weet wie jij bent. En er ging een onverklaarbaar gevoel dat kippenvel veroorzaakte door de hele groep heen. Mijn collega dacht dat het om een oud collega ging die op weg naar de winkel verongelukt was. Toen we online research deden, liepen de rillingen over onze rug. We vonden een krantenbericht en een foto van het ongeluk. En het heeft plaatsgevonden bij een tankwagen bij een wei met vee. De tankwagen bevatte water en de wei met vee sloeg dan misschien op de dieren. Tot op de dag van vandaag geloof ik dat het zijn geest is geweest. Wat zijn jullie gedachten hierover? En ga door met jullie podcast.
Wauw, ja, dat klinkt wel een beetje spooky. Wat denk jij daar zelf van, Nicky?
Ja, amai, John, alleszins als eerste al heel erg bedankt voor uw bericht. Nu, ja, ik moet zeggen, zo'n magazijn, dat is toch altijd iets apart, hè. Ik heb ook al een keer een berichtje gezien van een van onze luisteraars die ook zei, bij sommige van die EVP's in onze aflevering, die hij ook beluistert, als hij zelf nog als enige aanwezig is in het magazijn, dat hem dat toch ook wel een beetje de rillingen gaf. Ik denk dat dat inderdaad wel een plaats is, zeker als je nog maar alleen bent, dat dat echt wel een beetje een mindfuck kan zijn ook. Ik heb zelf ook al in die situatie gezeten en dat geeft inderdaad toch wel een beetje een onbehagelijk gevoel. Nu, specifiek op deze situatie, ja, het is natuurlijk, John geeft het zelf ook al aan, hij is er wel behoorlijk sceptisch over. Ook die app die ze gebruikt hebben, ja, dat is natuurlijk, ik heb daar zelf geen ervaring mee, maar dat kan misschien inderdaad wel zijn dat dat woorden doorgeeft, maar betekent dat daarom iets? Ik weet het niet. Ik denk dat het misschien allemaal een beetje louter toeval is.
Ja, wel, we hebben een paar elementen om te overlopen natuurlijk. Een onbehagelijk gevoel als je alleen in een grote ruimte toekomt. Dat kan ik op zich wel ergens snappen. Ik heb destijds ook lang in de bejaardenzorg gewerkt en daar deed ik soms ook nachtshiften. En er was één werkplek waar dat soms gebeurde dat ik alleen in heel het gebouw stond voor de nacht. Los van de patiënten natuurlijk. Maar een van onze taken in de nacht ook was om was op zolder te gaan ophangen. Wij moesten de was doen in de nacht.
Oh boy.
Dus op zolder hingen daar allemaal wasdraden en we moesten daar al de lakens gaan overhangen. Maar kun je dat voorstellen dat in een donkere zolder zit tussen allemaal ophangen lakens die tot aan uw ooghoogte rijden?
En in één keer begint zo de Halloween theme song te spelen.
En er waren daar ook zo grote boilers en machines aan het draaien en al. En het was er zo constant wel een soort een ruis, een lawaai.
Oh no.
En ik zweer, soms hoor ik daar precies zo, hoor ik precies echt mijn naam. En ik kon er meestal niet rap genoeg weg zijn van die zolder. Dat was echt fucking creepy. Maar dus ja, als je zo echt alleen staat in een groot gebouw met veel hoekjes en kantjes dat je niet achter kan kijken, dat er eigenlijk overal iemand zou kunnen weggestoken zijn, ik zou ook al niet op mijn gemak zijn. Maar er is wel één event dat hij hier beschrijft dat wel moeilijker te verklaren is. En dat is die doos die van dat schap valt.
De vallende doos, ja. Inderdaad.
De vallende doos, ja. Dat is natuurlijk heel moeilijk om dat te verklaren. Zeker van hier. Wij weten ook niet welke omstandigheden dat er misschien wel toe kunnen geleid hebben dat die doos zou vallen. Ik kan nu op de top of my head niet meteen iets bedenken. Maar ja, misschien stond die doos gewoon al niet stabiel of zo en is die ergens omgekanteld. We weten niet hoe stevig dat die daar op zijn plaats stond. Hè.
Ja, misschien is er bijvoorbeeld ook wel iets van een ongedierte ingeraakt die toevallig langs die doos rakelings passeerde, er misschien tegengelopen was of zo.
Ja, of misschien was dat net dat ene merk dat jullie voorzien, dat die overleden collega absoluut een bloedhekel aan had. En hij wou die doos laten vallen gewoon omdat daar iets in zat dat hij echt niet van moest weten. Weet nooit. Of hij was zo quality control en dat was zo net... dat was een doos vol met mislukte producten of zo.
Of het was misschien net een heel duur product en hij wil gewoon die ene bepaalde collega pesten door het te doen lijken alsof dat zijn fout was, dat er nu iets heel duur gebroken was.
Maar het staat op camera, jammer. De EVP-app, daar ben ik op zich altijd al een beetje sceptisch over geweest. Nu, ik ben ook niet... Ik ben ook niet geleerd genoeg op technologisch aspect om te weten of dat een gsm hetzelfde kan bereiken als een EVP-toestel. Dus ik laat er nog een beetje midden. Ik heb zelf ook wel al een keer zo'n app gedownload en er kwamen ook wel af en toe een keer woorden door die ja, gewoon willekeurig leken, volgens mij. Wil dat daarom zeggen dat dat verhaal niet kan kloppen? Dat zeg ik daarmee niet, hè? Maar ik blijf wel altijd sceptisch in zo'n situaties. Zelfs EVP op zich... Ik weet dat het heel spooky kan zijn en het wordt vaak als bewijs gebruikt. Maar enkel EVP ga ik nog niet als voldoende beschouwen. Ook al hebben we ook al creepy EVP's gehoord. Er is altijd wel ergens een manier om toch te verklaren hoe dat erdoor komt. En zeker bij apps, zeker gratis apps, ga ik er dikwijls wel van uit dat de makers dat ook een beetje zodanig geprogrammeerd hebben dat dat gewoon... ja. Algemene woorden zegt die in veel situaties van toepassing kunnen zijn. Ja. Nu is het natuurlijk wel heel toevallig dat net water en dieren is, terwijl dat iets te maken had met die mensen zijn overlijden. Dus ik begrijp dat dan wel een extra indruk wekt van, oei ja, misschien is het toch wel van die mens. Maar opnieuw, ja, wij zijn daar niet geweest. Het is niet dat wij dat gebouw bestudeerd hebben of zo. Dus John en zijn collega's hebben het allemaal meegemaakt. Als zij zeggen, het is creepy, het is spooky, en als zij ervan overtuigd zijn dat het daar spookt, dan wil ik wel geloven dat dat voor hen echt is.
Ja, absoluut. Nu, in elk geval alvast heel erg bedankt voor jouw verhaal, John. En ik denk dat ik wel een keer benieuwd zou zijn wat die EVP-app zou geven op die creepy zolder op je vorig werk.
Ik ga daar niet meer binnen, voor mijn kop niet. Ik moet mijn baas vandaar nooit meer zien. En dan wordt het tijd dat we overgaan naar de case van vandaag, Ricky. Weet je nog wat ik vorige week gezegd had?
Aliens. Ja. Meer bepaald de Amerikaanse overheid die een alien aanval heeft tegengehouden, als ik mij nog goed herinner.
Amai, jij goed oplet.
Hela.
Ja. We keren een beetje terug in de tijd. We gaan naar 7 december 1941. In een stukje Amerika dat Honolulu heet. Zegt die datum en die plaats jou iets?
Nee, niet direct. Maar het is in elk geval wel pal in de Tweede Wereldoorlog. Dus, mm-hmm. Maar voor de rest durf ik daar gelijk nog niet echt een gokje te wagen.
Wel, op die dag in Honolulu zou in het lokale postkantoor een boodschap toekomen van het Witte Huis. En dat was een boodschap die heel dringend naar de naburige marinebasis moest afgeleverd worden. De postmaster van dat moment die had net zijn snelste koerier ter beschikking. En hij heeft hem die een brief en hij zegt van je moet nu onmiddellijk naar die legerbasis gaan, die moet dat direct hebben. Dus die jongen, nog een vrij jonge gast, die springt op zijn fiets en die schiet richting die legerbasis. Terwijl dat hij aan het fietsen is, vraagt hij zich wel af van wat heb ik hier eigenlijk bij mij? Waarom moet ik altijd geheime boodschappen gaan afleveren aan het leger? Hij vraagt zich ook af van is het eindelijk zover? Gaat Amerika deel beginnen nemen aan de Tweede Wereldoorlog? Of komt de oorlog naar Amerika? Hij zou het zich echter niet lang moeten afvragen, want hij zou zijn bestemming nooit bereiken zoals dat bedoeld was. Terwijl dat hij aan het fietsen is, hoort hij plots vliegtuigen over zijn hoofd passeren. Eén na één, allemaal op weg naar de marinebasis. Eén voor één passeren de vliegtuigen en één voor één laten ze bommen vallen of vuren ze kogels af. Amerikaanse schepen werden opgeblazen en de explosie was zelfs zo groot dat de koerier zelf van zijn fiets vloog en machteloos moest toekijken terwijl Pearl Harbor vernietigd werd.
Ja,
ik weet waarom dat vroeg of dat de datum iets zegt.
Ja, absoluut, maar ik wou zo niet dom lijken, want Pearl Harbor lag zo op de tip of my tongue, maar ik dacht van no way dat dat in Hawaii lag. Maar
Pearl Harbor was in Hawaii, ja. Of is in Hawaii, ik weet niet of dat die basis daar eigenlijk nog is. Nu, die aanval zou natuurlijk een belangrijk historisch moment worden. En ja, vooral voor de Tweede Wereldoorlog. Want dat zou er ook toe leiden dat de Verenigde Staten, die tot op dat punt zich vrij neutraal opstelden in heel de oorlog, zich plots toch zouden inschakelen in de Tweede Wereldoorlog. Wat dat uiteindelijk zou leiden tot het verlies van Japan en Duitsland met de Amerikaanse soldaten die uiteindelijk zouden naar het front gestuurd worden. Niet enkel de Amerikaanse soldaten natuurlijk, maar ze hebben wel een bijdrage geleverd, zou ik toch zeggen.
Absoluut.
Nu, we gaan het niet hebben over Pearl Harbor vandaag, maar het is wel belangrijk voor ons verhaal. Amerikanen op dat moment hadden nooit gedacht dat de oorlog ooit hun kust zou bereiken. Maar vanaf nu zouden ze wel op hun hoede zijn natuurlijk. Zelfs zodanig dat er regelmatig valse meldingen kwamen. 2 dagen later zou het in New York plots als een vuurtje rondgaan dat er gevechtsvliegtuigen aan het naderen zijn. Mensen waren bang, ze schulden waar dat ze maar konden. De beursprijzen die zouden helemaal crashen, maar er zou niets gebeuren. Het was vals alarm. Maar er was wel een paranoia doorheen heel Amerika en vooral aan de kust.
Dat is nu een keer niets nieuw.
Ook aan de westkust zou er regelmatig paniek zijn. Daar was er crew aan het werk met een technologie die nog vrij nieuw was voor die tijd en nog zeker niet op punt stond. Een technologie die de naam radar kreeg. Alles dat ze opmerkten kon eigenlijk een Japanse onderzeeër zijn, dachten ze, maar meestal ging het om een vissersboot, een stuk houtafval, een walvis. Allee, ja, radar was echt nog niet zo, zo op punt gesteld als dat vandaag is. In diezelfde periode zou de Secretary of War, een man die Henry Stimson's heette, trachten het volk een beetje gerust te stellen. Maar hij zou een hele speech geven waarvan de mensen eigenlijk maar 1 ongelukkige zin zouden onthouden. Sommige steden zullen nu en dan een klap moeten incasseren. Dat is natuurlijk geen positieve boodschap dat hij de mens gaf aan zijn volk. Hè, en dat vergrootte de paniek eigenlijk enkel nog maar. Nu, er zouden geen grote gebeurtenissen meer zijn in Amerika tot op 23 februari 1942 in Santa Barbara. Daar is er een man zijn restaurant aan het uitbaten. En de laatste tijd had zijn restaurant vaak dezelfde soorten klanten, vooral soldaten van de naburige legerbasis, die blijkbaar heel druk bemand was op dat moment. Ja, maar goed ook natuurlijk, want je weet nooit wanneer dat er nog een aanval als Pearl Harbor zou komen. Ze zitten uiteindelijk vlakbij een petroleumraffinaderij en die moest beschermd worden. En dat was ook een van de grote redenen dat het leger daar was. Hij is bezig, de uitbater, met een groep soldaten hun lunch te geven en hij hoort plots enkele knallen. De soldaten zien dat hij schrikt, maar ze verzekeren hem van ja, je moet je geen zorgen maken, er zijn gevechtsoefeningen bezig, dat zijn die knallen, allee, ja, er is niets aan de hand. Dus ja, oké, de man is een beetje gerustgesteld, hij doet door met zijn werk. Maar die knallen die blijven maar duren. Zo knal, na knal, na knal, na knal. En hij is toch niet volledig op zijn gemak. Na enkele minuten besluit hij om toch een keer naar buiten te gaan en een kijkje te nemen. Nu, vanaf zijn restaurant kon hij de kust en de zee zien. Maar wat dat hij in de zee ziet, jaagt hem angst aan. Een Japanse onderzeeër ligt vlak aan de kust en is aan het vuren op de petroleumvelden. Kogel na kogel vliegt uit de boot, maar de man zou later getuigen dat ze absoluut niet goed waren in mikken, want elke kogel zou ook dat veld missen.
Ja, fucking stormtroopers.
Maar dat zou ook de allereerste keer zijn dat het Amerikaanse vasteland wordt aangevallen in de Tweede Wereldoorlog. Ik heb hier zelfs nog een stukje gevonden uit een krant van Poperingen uit die tijd, geloof ik, die ergens gearchiveerd is.
De kust van Californië beschoten door duikboot. Een Californische kustplaats werd beschoten door een Japans duikboot. Deze loste 25 kanonschoten af op een petroleumraffinaderij gelegen bij Santa Barbara, er lichte schade aanrichtend.
Ja. Dus die aanval is wel degelijk gebeurd. Zou nogmaals een reden zijn voor het Amerikaanse volk om extra op hun hoede te zijn van Japanse aanvallen. Ze hadden eigenlijk vooral schrik van Japan. Ze dachten niet dat Duitsland rap tot bij hen zou raken, maar Japan is iets minder ver gelegen en had blijkbaar Amerika nogal in het vizier tijdens de oorlog. Nu, Naval Intelligence die zijn er niet gerust in en ze sturen een bericht rond California aan alle manschappen aan de kust dat ze zijn moeten klaarhouden voor een potentiële aanval. Nu, de meeste grote kuststeden, daar was het leger al sinds Pearl Harbor bezig met oefeningen te doen met het volk. Namelijk blackout-oefeningen. Wat dat er gewoon op neerkwam, vanaf dat je een sirene hoort, moet je al je lichten uitdoen en moet je binnen blijven. Dus heel de stad moet instant in blackout gaan vanaf dat de sirene afgaat.
Ja, dat deed mij even een heel rare kronkel geven naar een case dat ik ook ooit een keer heb onderzocht. Ik ben niet zeker meer of dat Jonestown was, waar dat ze ook zo van die oefeningen begonnen te doen. Ik denk het wel.
Goh, ik kan me dat niet herinneren, dat was een van uw cases. Maar dus, het volk werd getraind en die blackouts onmiddellijk tot stand te brengen van zodra dat de sirene begint te loeien. Onder andere ook in Los Angeles, daar hadden ze al enkele keren geoefend. Ook straatverlichting werd gedoofd. Allee ja, gewoon heel LA werd pikdonker. De enige plaatsen die nog energievoorzieningen kregen, waren de legerbasis. Dan gaan we enkele dagen vooruit in de tijd. Dus de aanval, waar ik net over gesproken, was 23 februari. Nu gaan we 2 dagen vooruit, naar 25 februari. Ja, specifiek eigenlijk de nacht van 24 op 25 februari. Rond 2:25 zouden de air raid sirenes afgaan in de stad Los Angeles. Dat was een waarschuwing voor het volk, er komt een aanval aan. De sirenes beginnen te loeien en velen dachten waarschijnlijk dat de zoveelste oefening was, maar als brave burgers doen ze wel mee in de blackout. Maar deze keer zou het niet om een oefening gaan. De marine had via radar een ongeïdentificeerd object gespot in South California. En ze waren het al enige tijd aan het tracken, aan het volgen, maar ze wisten niet wat het was. Ze gingen ervan uit dat een Japanse aanval kon zijn op een van de dichtstbevolkte steden van de VS, gezien recente gebeurtenissen. En de dichtste stad bij de locatie van dat object was Los Angeles.
Hebben we het dan over iets dat zich in het water aan het voortbewegen is of in de lucht?
Het kwam van de richting van het water, maar ze wisten blijkbaar niet van zit het in het water of vliegt het in de lucht. Maar ze gingen er wel al snel van uit dat het eigenlijk om de luchtaanval ging gaan. Maar dus ja, de sirenes gaan af en de bevolking baant zich weg naar huis. Alle lichten worden uitgedoofd, Los Angeles kleurt onmiddellijk zo zwart als de nacht. Intussen is het leger het object al een half uur aan het volgen op radar en kregen ze orders om het tegen te houden. Nu, wat zou je denken dat de logische eerste stap is als je denkt er komt een luchtaanval aan naar onze stad, maar ze zijn hier nog niet?
Als burger of als leger?
Als leger.
Tegenaanval? Of verdedigen dan toch alleszins?
Ja, beide zou ik zeggen.
Ja.
Maar, ik zou zeggen, ze zijn nog niet aan de kust. We zetten gevechtsvliegtuigen in.
Ja, sure.
Dat lijkt mij een logische eerste stap. Er zitten vliegtuigen in de lucht, die komen als aanval. Wij sturen vliegtuigen terug om hen aan te
vragen allemaal.
Ze zijn duidelijk niet gemaakt voor het leger.
Ja, yeah, come on, zeg. Ik ga eens in mijn bunker zitten.
Maar er zou geen enkel Amerikaans gevechtsvliegtuig opstijgen die nacht. Volgens getuigen stond die wel klaar om te vertrekken, te wachten op een order, maar de order zou nooit komen.
Ah nee, want die gast was weer al veel te laat met zijn briefje van het postkantoor.
Maar dus ja, dat bevel dat zou nooit komen. En dat is iets dat tot op vandaag eigenlijk nog altijd in vraag gesteld wordt van waarom. Het land is in oorlog. Kort voordien was er een zware aanval geweest, doordat er veel gevechtsschepen geleden hebben eigenlijk, veel mannen gestorven. Waarom zou je geen tegenaanval inzetten? Maar Los Angeles was wel bemand met vrij nieuwe anti-aircraft kanonnen, die eigenlijk gemaakt zijn om vliegtuigen uit de lucht te schieten. En die worden bemand door jonge soldaten, net van de training af, klaar om hun strepen te verdienen. Er worden 2 soorten manschappen ingezet op dat moment. Mensen die de searchlights moeten bedienen, dus grote lampen om mee in de lucht te schijnen om te proberen de vliegtuigen te zien. En de anderen die aan de kanonnen gingen zitten, die zouden vuren. Op radar werd ingeschat dat het vijandelijk contact nog zo'n 195 kilometer van de LA was toen dat voor het eerst gespot was, maar het zou heel snel aan het naderen zijn. Kort na de start van de sirenes zouden duizenden mensen iets zien in het luchtruim. En het wordt omschreven als een groot zilveren object dat aan de hemel aan het vliegen is en omringd wordt door precies kleinere oranje objecten die in een V-formatie er rond aan het vliegen zijn. Zowel burgers als militairen hadden van hele leven nog nooit zoiets gezien. Allee, hetgeen dat ik je nu vertel voldoet aan een beschrijving van iets dat je ooit gezien hebt.
Nope.
We hebben natuurlijk nog niet zoveel gevest vliegtuigen gezien in ons leven, wij, maar we zijn zowel al een keer naar de legerbeurs geweest. Ik heb er ook geen grote zilveren objecten gezien. Geen oranje dingen die zichtbaar zijn in de nacht. NV-formatie.
Misschien moeten we daarmee beginnen. Hè. Dat ontbreekt nog wel bij een reenactmentkampen.
Zullen alien-conventie starten? Hè. Nu, het leger hing ervan uit dat het object bommen zou beginnen droppen. Dus ze zetten hun anti-aircraft guns in. Volgens getuigenissen begon het met een paar geweren die van op één locatie begonnen te vuren op het object. En plots zou heel Los Angeles uitbarsten als een vulkaan. Kogels die van overal in de lucht aan schieten.
Ik zat me echt voor zo die civilians dan er ook gewoon zo met een rifle klaarstaan. Gewoon klaar om het vaderland te verdedigen.
Die waren er ook. Er waren effectief burgers die hun geweren hebben bovengehaald en zo en ook in de lucht zijn bij
schieten. Tuurlijk, het is de VS.
Maar dit alles zou de start zijn van een event dat tot op vandaag bekend staat als The Battle for Los Angeles. En dat is wat we het vandaag over gaan hebben. Ik zal nou even mijn scherm openzetten, zodat je nog een klein krantenartikeltje kan zien uit die periode. Nu, het is gewoon de titel Air Battle Rages Over Los Angeles. Nu, de kogels die in die kanonnen zitten, die zijn ervoor gemaakt om eender welk soort vliegtuig uit de lucht te kunnen knallen. En in ongeveer een uur tijd zouden er maar liefst 1430 van die kogels de lucht in geschoten worden en velen zouden het object ook raken, maar niets leek schade te doen. Het object bleef daar gewoon eigenlijk bijna statisch hangen in de lucht. Dus ja, een uur lang blijft het op diezelfde plaats. Nooit zou het een bom laten vallen. Nooit zou het eigenlijk iets van actie ondernemen, waardoor dat velen zich begonnen af te vragen wat het daar deed en of dat het wel van Japan kwam, überhaupt. Na een uur lang te blijven hangen en beschoten te worden, zou dat object en de omringende kleine oranje tuigen zouden die verdwijnen. Niemand leek te begrepen hoe dat object zo'n aanval had kunnen weerstaan. Had het misschien een soort van schild?
Wacht, we moeten even backtracken. Hoe is het verdwenen? Want we weten al uit veel UFO-verhalen en zo dat dat soms gelijk in één keer zo super pijlsnel kan van richting veranderen of in één keer wegzoomen of...
Wel, straks ga ik een beetje meer in detail treden hierover, maar er zijn getuigenissen van beide kampen. Eigenlijk zijn er drie soorten getuigenissen.
Wacht, dus van de Amerikanen en de aliens of
nee, nee.
Wat?
Er zijn getuigenissen die zeggen dat het heel snel vertrokken is. Er zijn getuigenissen die zeggen dat ze het gewoon niet gezien hebben. En dan zijn er ook getuigenissen die zeggen dat ze helemaal niets gezien hebben. Dus er zijn verschillende verhalen. Mm-hmm. Nu, als we terugdenken aan video's die we de laatste jaren gezien hebben van militaire vliegtuigen die UFO-encounters hebben, zoals bijvoorbeeld de Tic Tac-video.
Voor de jongere luisteraars, we hebben ons niet misproken, het is niet TikTok-video. Het bestaat wel degelijk, zoek het maar op.
En als we terugdenken aan verhalen zoals dat van Bob Lazar bijvoorbeeld, dan wordt er daarin wel gesteld dat zogenaamde UFO's, of weet je nog wat dat andere afkorting is?
Ja, Unidentified Aerial Phenomenon.
Ja, of UAP's, inderdaad. Wordt er wel vaak gesteld dat die een soort anti-zwaartekrachtpropulsie hebben. En wie goed heeft opgelet in de Bob Lazar aflevering destijds, aflevering 51, die zal misschien ook nog wel weten dat we toen gezegd hebben van wie zwaartekracht kan controleren, kan dat voor heel veel doeleinden gebruiken. Kan dingen laten verschijnen die er eigenlijk niet zijn, maar kan ook een soort van zwaartekrachtsschild optrekken rond iets. En dat is een theorie dat, whatever dat ding in de lucht was, misschien een soort anti-zwaartekrachtsschild had. Nu, het is een theorie. De volgende dag zou een hoge generaal, een man genaamd George Marshall, een rapport schrijven aan president Franklin Roosevelt.
Onderstaande is de informatie van GHQ op dit moment over het air raid alarm over Los Angeles gisterenochtend. Dit zijn de huidige details. 1. Ongeïdentificeerde vliegtuigen, niet van het leger of de marine, bevonden zich wellicht boven Los Angeles en werden beschoten door de 37th Coast Artillery Brigade tussen 3:12 en 4:15 am. Er werden 1430 kogels gebruikt. 2. Zo'n 15 vliegtuigen zouden betrokken geweest zijn aan verschillende snelheden, tussen zeer traag en 320 km per uur op een hoogte van 2,5 tot 5 km hoog. 3. Geen bommen werden gedropt. 4. Geen soldaten werden gewond. 5. geen vliegtuigen werden neergeschoten en 6 geen Amerikaanse gevechtsvliegtuigen waren in actie. Onderzoek gaat verder. Het lijkt redelijk om te concluderen dat, indien onbekende vliegtuigen betrokken waren, dit commerciële tuigen waren die door de vijand gestuurd werden om paniek te zaaien, locaties van anti-aircraft geweren prijs te geven en productie te vertragen met een blackout. Zulke conclusies worden ondersteund door de snelheid van de vliegtuigen en het feit dat er geen bommen gedropt werden.
Ja, dus... Hij benoemt hier al enkele feiten wel. Het feit, hij zegt dat er zo zegt 15 vliegtuigen gezien geweest zijn. Je hebt misschien al gemerkt dat dat niet iets is dat ik vermeld heb.
Inderdaad.
Omdat er daar eigenlijk door bijna geen enkele getuige over gesproken wordt. George Marshall was daar ook niet die avond zelf. Maar zowel de persoon zijn die het mocht verklaren als Franklin Roosevelt. En ja, er waren mannen die zeiden dat ze vliegtuigen gezien hadden, maar... Er werd geen enkel vliegtuig neergeschoten, dus vermoedelijk was er daar ook geen enkel vliegtuig. En ook, hij spreekt over commerciële vliegtuigen. Oké, dat is wel een... Ik ga daar straks nog verder op terugkomen, maar dat is wel een tactiek die soms gebruikt werd in de oorlog, gewoon om een beetje paniek te zijn. Maar een commercieel vliegtuig zou even goed neergaan als het geraakt wordt door anti-aircraft geweren. Het is niet dat het enkel werd op legervliegtuigen. Nu moeten we ons natuurlijk de vraag stellen, was er wel degelijk iets? Er zijn dus mensen die beweren dat ze niets zagen, zoals ik daarnet zei. En ja, die mensen zeggen dan van, wij zagen eigenlijk enkel de zoeklampen en de kogels van het Amerikaanse leger, maar we zagen niets in de lucht. Er werd ook nooit teruggevuurd. Hoewel dat enkele plaatsen wel zouden melden dat er bommen gevallen waren, was er daar geen bewijs van. Bij het ophekken van puin achteraf vond men eigenlijk enkel maar restanten van de Amerikaanse kogels. Geen enkele kogel die van andere oorsprong kon zijn, geen enkel gecrashed vliegtuig, geen brokstukken, niets. Het leek dat de enige schade die eigenlijk geleden was die dag, erdoor kwam dat er shells van de kogels die in de lucht vlogen terug naar beneden kwamen en gebouwen geraakt hebben. Er zijn gebouwen vernietigd geweest die dag eigenlijk puur door het Amerikaanse leger die in de lucht aan het schieten was. Er werd ook een melding gemaakt dat er een vliegtuig gecrashed zou zijn in de straten van Hollywood, maar daar is er geen enkele vorm van bewijs van. Dat was enkel een melding, er zijn daar geen foto's van, er zijn geen getuigenissen van mensen die dat gezien hebben of die het puin hebben zien opgeraapt worden of zo. Dat was gewoon een valse melding, blijkbaar. Dus ja, in het daglicht zag men dan van, er zijn er geen bommen en geen vliegtuigen te vinden. Whatever object dat er daar in de lucht was, werd ook niet meer gezien na 4:13. De enige gewonden of doden van die dag waren een vijftal mensen die gewoon in de paniek eigenlijk een hartaanval gekregen hebben of een auto-ongeluk hebben meegemaakt. Dus er waren wel slachtoffers, maar geen rechtstreekse. En er waren ook wel mensen die hun huizen kwijt waren en ik zei het, veel gebouwen die beschadigd waren. Dus al ja, er was wel schade geleden, maar niet door de aanval. Wat dat de oorzaak nu ook geweest is... Die feiten op zich maken de Battle for Los Angeles ook meteen de meest dodelijke en bloederige UFO-sighting in de Amerikaanse geschiedenis.
Ja, voor een death count van maar 5 valt dat gelijk nog wel mee.
Maar ja, maar dat zijn er 5 meer dan eender welke andere UFO-encounter.
Ja, dat is wel waar.
Dus percentueel gezien is dat een forse stijging.
Wat
zeggen.
Dat eigenlijk wel zot is, was zelfs in de Kelly Hopkinsville-encounter is er daar niemand gewond of gedood geraakt. Ja, terwijl dat de kogels daar ook echt in het rond vlogen. Hè?
Oh ja, je zou denken als zo een paar dronken rednecks in het rond aan het schieten zijn met geweren dat er wel iets zou gebeuren, maar niet is, hè. Maar goed, kort na deze gebeurtenis zouden er helaas ook 20 Japanse inwoners van Los Angeles gearresteerd worden onder verdenking dat zij een of andere manier van signalen gebruikt hebben of locaties van geweren en basissen hebben doorgegeven of andere vitale informatie. En dat zou mede ook de aanzet zijn tot de gevangenenkampen die Amerika in die tijd had voor Japanse mensen. Ik weet niet of dat weet, maar Amerika had kampen om Japanners in op te sluiten tijdens een oorlog. Net zodat ze geen info zouden doorspelen naar het huisland. Allee ja, Amerika was niet per se beter dan bepaalde andere landen. Hier zie je nog een keer een foto van enkele brokstukken die dag teruggevonden werden. Nu, mij zeggen ze niet veel, dus ik vermoed dat ze u ook niet veel zeggen, maar het zouden wel allemaal stukken zijn van de anti-aircraft kogels.
Ik dacht dat dat bovenste gewoon gelijk een ingeduikt verkeerskegeltje was.
Ik denk dat de top van een kogel of raket is. Maar we gaan ook een keer kijken naar wat dat de ooggetuigen zeggen dat ze gezien hebben.
Mm-hmm, dus, altijd heel betrouwbaar.
Wel, het wordt al iets betrouwbaarder door het feit dat er wel meer dan 1000 mensen zijn die gelijkaardige verhalen vertellen. De andere bouwt de zaak sowieso al een beetje meer. Veel mensen zouden getuigenissen geven na de kwestie. En onder getuigen zaten er veel gewone burgers, maar ook high-level officials, experts, militairen. Allee, ja, er zat echt van alles tussen. Dus het ging niet echt enkel om gewone mensen die het vanuit hun living bang aan het aanschouwen waren, maar veel mensen die wel heel veel kenden over gevechtsvliegtuigen, over battle tactics, over eender wat, die ook gelijkaardige getuigenissen hebben afgeleverd. Zo was er bijvoorbeeld Peter Jenkins. En die man was een reporter voor de Los Angeles Herald Examiner. En hij zei dat hij een V-formatie van zo'n 25 zilverkleurige vliegtuigen zag die traagjes door het luchtruim gingen richting Long Beach. Nu, hij spreekt over zilverkleurige, de andere getuige sprak over oranjekleurige, maar natuurlijk moeten we wel rekening houden.
En hij doet er dan ook een 10 bij.
Ja, voilà. Maar hij zegt de 25 tal, maar we moeten rekening houden. Het was donker, er zaten heel veel searchlights op, er waren explosies. Die explosies kunnen ook een oranje gloed op iets veroorzaakt hebben. Al ja, je gaat zien dat er soms wel een keer iets van getuigenissen niet volledig strookt met elkaar. Maar ja, in details midden in de nacht, als je daar slaapdronken staat te kijken, je kunt wel al
keer vergissen. Of gewoon dronken.
Of waarschijnlijk. Gewoon dronken, ja, dat kan ook. Ik wil niet zeggen dat Peter Jenkins aan de drank zit, of zat.
Maar nee, ik ken het niet over Peter Jenkins, ik ken het over de meer dan 1000 ooggetuigen. Ik dacht dat er daar wel een keer het Los Angeles nachtleven aan het verkennen was op dat moment.
Ik heb het niet opgezocht of dat dan een weekdag of een weekend was, maar kom.
Maakt dat uit.
Er zou ook nog een Long Beach politieagent zijn, genaamd J.H. McClelland. En die was in dienst toen dan de sirenes afhingen. En hij zei... Een ervaren observator van de marine was bij mij met een krachtige verrekijker en hij zei dat hij zo'n 9 vliegtuigen zag in de zoeklichten. Die waren zilverkleurig. Die zouden zich verplaatst hebben van de ene groep zoeklichten naar de andere en onder vuur van de geweren. Ze vlogen van de richting van Redondo Beach en Inglewood richting Santa Ana en Huntington Beach. De belaging was zo zwaar dat we de vliegtuigen niet eens konden horen. Dus de kogels, er was zodanig veel geschut van de anti-aircraft guns dat ze geen geluid hoorden van de tuigen in de lucht. Er was nog een getuige die enkel bekend staat onder de naam Collins en die was een werknemer bij Douglas Aircraft Company en een expert in aerospace engineering. En hij zei dat hij het volgende zag. Verschillende onbekende rode objecten die uit het niets kwamen en zigzagden aan ongeveer 5 miles per seconde. Hij bevestigde ook dat gevechtsvliegtuigen stonden op te warmen op de runway en wachten op een bevel dat nooit zou komen. Hij zegt nog, iedereen vraagt zich af waarom ze niet ingezet werden in de periode tussen de eerste sirene om 2:25 en de eerste schoten om 3:16. Dat is uiteindelijk wel een tijdspanne van meer dan 3 kwartier, waarin dat er misschien al schade kon vermeden worden door gewoon die vliegtuigen te sturen.
Ja, niet alleen dat. Die vliegtuigen zouden toch het perfecte hulpmiddel geweest zijn om desnoods gewoon al een keer te gaan verkennen in de lucht ook. Zo voor dicht genoeg te komen om op zijn minst te weten wat dat er daar in de lucht hangt.
Ja, wel, ik snap ook de logica niet volledig. Er zou achteraf wel een soort van uitleg komen, maar die zou ook wel op redelijk wat sceptisch stoten. Kom dat subiet op terug. De normale gang van zaken bij onbekende vliegtuigen die je luchtruim betreden, is dat militaire vliegtuigen ingezet worden. Of dat er op zijn minst toch een keer contact genomen wordt via een of andere luchthaven. Van identificeer jezelf, heeft uw nummer weer, wat kom je hier doen?
Ja, inderdaad, juist gelijk wat ik daarnet dus zei. Hè.
Ja.
Zie je wel dat ik wel in het leger zou kunnen?
Maar dus ja, er werd geen enkel vliegtuig gestuurd om die te onderscheppen. En zeker, zoals ik ook daarnet zei, met de recente aanval op Pearl Harbor in het achterhoofd is moeilijk te vatten waarom dat mensen zo terughoudend waren om die vliegtuigen te sturen in de eerste plaats. Daardoor wordt er ook in vraag gesteld, kan het zijn dat het leger wist dat hun vliegtuigen niet zouden uithalen tegen hetgene dat in de lucht hing? Er zaten 51 minuten tussen de eerste radarsighting en het moment dat er iets boven LA zou gehangen hebben. Waarom is er in heel die cruciale timeframe nooit een vliegtuig gestuurd? Er is een Amerikaanse antropoloog onder de naam C. Scott Littleton en die was ook getuige. En hij zegt, de meest simpele verklaring is die van een hedendaagse UFO. Iets niet van deze wereld. Dat klinkt ergens wel logisch wanneer dat we zien dat die objecten meer dan een uur lang onder vuur gelegen hebben zonder schade te lijden en dan gewoon weggeschoten zijn of verdwenen zijn. Want al wordt er na de feiten wel gemakkelijk beweerd dat dat een geval was van massahysterie, dat er gewoon niets was, mogen we natuurlijk niet vergeten dat er duizenden mensen zijn die het wel gezien hebben dat er daar iets was en dat er wel op iets gevuurd werd. We moeten echter wel rekening houden dat een keer dat enkele van die anti-aircraft guns beginnen met vuren, dat er misschien al rap anderen waren die ook gewoon begonnen mee te doen, ook al konden ze niet zien, maar dat ze gewoon op diezelfde richting begonnen te vuren. Dat is ook een mogelijkheid dat we in het achterhoofd moeten houden.
Ja, wel, ik zit meer en meer te denken dat er gewoon ergens een weerkaatsing van die searchlights zo op een wolk zat en dat mensen daarvan uitgingen dat ze die een lichtbundel misschien ook gewoon een object was en dat ze daar ook gewoon naar aan het vuur waren.
Ja, ik vind dat een heel terechte opmerking. En weet je wat, ik zou je een keer een foto tonen van de searchlights die avond. En ik zal u zelf laten oordelen of dat je denkt dat dat een weerkaatsing is of dat er daar iets is. Mm-hmm. Denkt u. Dit is een foto van die bewuste avond. Ik zal ze een beetje inzoomen.
Interesting.
Dus beschrijf een keer wat hij ziet, Nikki.
Wauw. Ja, het is een zwart-wit foto. Heel veel searchlights, ik denk een stuk of 10 dat van verschillende richtingen, echt naar één punt gericht zijn. En ja, in het midden van al die searchlights is er echt wel zo één grote lichtbundel te zien, met daar rond allemaal zo kleinere lichtjes er nog een keer ronddansend gelijk.
Ja. Straks gaan we nog wat dieper ingaan op die foto. Gaan we ook mensen zien die foto analyseren. Maar inderdaad, op het eerste zicht lijkt die foto inderdaad, lijkt er daar een massa te zijn in het midden van die lichtstralen en zijn er allemaal puntjes rond. Nu, het is natuurlijk moeilijk te zeggen, zoveel jaar na de feiten, of dat die lichtpuntjes daar aan het vliegen waren of dat dat kogels waren die in de lucht aan het vliegen waren. Maar dat is dus wel effectief een foto van die bewuste avond die genomen is tijdens de Battle for Los Angeles. Dus ik had net verteld over de getuigenis van antropoloog C. Scott Littleton. Dus die zou zelf als klein jongetje de battle meemaken. En hij zegt dat hij samen met zijn moeder vanuit een raam aan het kijken was en dat ze een gloeiend object zagen dat traag vloog langs de kustlijn. Andere mensen spraken over meerdere tuigen, maar hij en zijn moeder zeggen dat ze slechts één gezien hebben. En een half uur lang wel konden ze het constant zien. En hij zegt, het was groot, het was traag en er werd op geschoten. Naar zijn schatting zou het ongeveer even groot of ietsje groter zijn dan een zeppelin. Nu wil je een keer gokwagen hoe groot dat een zeppelin ongeveer is in lengte?
100 meter.
Hij zit er een beetje naast. Een zeppelin was gemiddeld rond de 250 meter lang.
Oh, damn. Ik dacht dat ik het al een beetje aan het overschatten was, eigenlijk. Maar,
Misschien zijn er dag van vandaag kleinere modellen. Ik weet niet of dat zeppelins nog veel gebruikt worden dag van vandaag. Maar ja, blijkbaar konden zeppelins wel zo rond de 250 meter
zijn. Maar als de Simpsons mij iets geleerd hebben, dan is dat er zeppelins boven zo gelijk rugbymatjes vliegen en zo. Dus.
Hey there, blimpy boy. Nou, hij omschrijft het als een wijd en plat object met een lichte buiging in het midden. Hij zegt dat hij geen markeringen, geschriften, openingen, ramen, luiken of lichtjes kon zien. Wat dan misschien ook al een klein beetje kan doen terugdenken aan Bob Lazar zijn getuigenis, want die omschrijft dat ook zo, dat er eigenlijk geen markeringen waren, geen laslijnen, geen lichtjes, geen ramen, niets. Hij zegt ook, er waren geen propellers zichtbaar, we konden geen motor horen, er was niets van geluid. En na ongeveer een half uur stil te hangen, of bijna stil te hangen, heel traagjes te bewegen, zou het plots zodanig snel vertrekken dat mensen het niet meer konden volgen, dat gewoon plots zoom, weg was. Dat is zijn getuigenis. Er was nog een andere ooggetuige, was ook een jonge man op dat moment, Albert Nozaki. En die zou enkele jaren later een Oscar-nominatie in de wacht slepen, want hij was de art director voor de verfilming van War of the Worlds in 1953. Nu, War of the Worlds zal u wel bekend zijn, er is daar enige jaren geleden...
Radioprogramma.
Ja, onder andere ook Orson Welles zijn fameuze radioprogramma. Er wordt daar een beetje over overdreven, maar er is zo'n legende dat dat echt een massapaniek veroorzaakt heeft en al. Dat is blijkbaar allemaal geen waar. Maar dat is wel iets dat die de mens voor de rest van zijn leven is blijven achtervolgen, dat hij dat zo veroorzaakt heeft. Dat is wat. War of the Worlds is verfilmd geweest in 1953 voor de eerste keer. Ik denk dat hij intussen al 20 keer opnieuw verfilmd is. Maar dus Albert Nozaki zou ook de ruimteschepen ontwerpen voor die film. En hij zou dat baseren op wat dat hij die dag gezien heeft. Ik heb hier een foto teruggevonden van die ruimteschepen. Ja, het is heel, heel hard jaren 50 natuurlijk, maar hoe ziet dat eruit?
Ik weet niet, het lijkt zo een beetje gelijk op een van de tafel geschrapte design voor zo gelijk een PlayStation controller of zo.
Ja, het ziet er eigenlijk verdacht 90s uit, vind ik. Zo, het heeft het kleurpatroon van de oude Xbox-controllers, zo dat groen en dat zwart. Het, ziet er inderdaad, ja, het heeft zo precies inderdaad twee handvaten.
Maar ze hebben wel hun best gedaan om er wel zo nog een mooie achtergrond achter te photoshoppen. Dus kudos voor wie dat er die Photoshop gemaakt heeft.
Albert Nozaki.
Ah, hij had dat zelf gemaakt. Okay.
Ik denk dat dat echt een frame is uit de oude War of the Worlds, maar ik heb die nooit gezien. Ik heb de slechte Tom Cruise-verfilming van enkele jaren geleden gezien.
Zelfs dat heb ik nog niet gezien.
Nu, er is een website en die heet De Wanderling, waar ik ook redelijk wat informatie op gevonden heb over dit incident. En de man die achter die website of die blog zit, zou heel veel ooggetuigenverslagen samennemen en die bundelen om zo ongeveer de route te proberen bepalen dat dat object volgens hem zou afgelegd hebben die dag. Nu, ik zal zeggen, die man van De Wanderling schrijft enorm lange artikels, in de zin dat bijna boeken zijn, en de helft gaan eigenlijk over zichzelf. Letterlijk de helft van de Battle of Los Angeles was eigenlijk dingen uit zijn eigen jeugd dat hij vertelde, terwijl hij daar niet bij was. Dus dat was een beetje een frustrerend artikel voor mij om te lezen, maar het is wel nuttig geweest voor veel informatie. Ik heb hier al een tekening van de route dat hij ongeveer zou afgelegd hebben. Dus wat dat we hier zien, is dat dat object dus vanuit de zee komt. Dat dan de bergen ingaat, een beetje een route naar het noorden neemt, dan meer richting het westen gaat, door de stad vliegt, daar een buiging maakt om nog dieper door de stad te gaan en dan uiteindelijk terug richting de zee vertrekt. Hè.
Ja, het is echt zo van, in plaats van gewoon een rechte lijn te doen, zo van, oké, we gaan hier een keer langs alle grote punten passeren, zo van, hey, heb je mij gezien, jongens? Ik ben hier, hè.
Wel, blijkbaar zou de route dat object daar heeft afgelegd, volgens De Wanderling dus, zou die ideaal geweest zijn om de zware anti-aircraft kanonnen te omzeilen en ook niet in de buurt van legerbasis te komen en ook door die gebruik te maken van die bergen ook uit radardetectie te blijven. Dus het leek wel een doelbewust gekozen route. Ja, om even te verduidelijken, die anti-aircraft guns, er waren twee soorten. Er waren de lichtere en er waren de heel zware. En blijkbaar zou dat object er wel in geslaagd zijn om die heel zware voor het grootste deel te kunnen omzeilen hiermee. Dus hij schrijft in zijn blog dat het tuig aan hoge snelheid richting LA ging, net boven waterniveau. En een keer dat binnen radardetectie zou komen, zou het opstijgen, door de berg gaan en uiteindelijk richting de stad aan een heel traag tempo met de schelden omhoog. Nu, als we die route bekijken, kunnen we wel stellen dat ja, dat een bewuste route lijkt. Hé. Als dat effectief alle legerbasis en zo aan het omzeilen is op die manier, lijkt het echt wel alsof dat gepland is geweest.
Maar langs de kant is het toch wel raar. Allee, als het echt een schip is dat gewoon gelijk een route aan het doen is, zou je dan toch denken van vermijd het land dan gewoon volledig en ga gewoon volledig via de zee. Dus het feit dat ze echt al recht boven zo'n grote stad zijn beginnen vliegen, terwijl dan ze niets aan het doen zijn, is het echt gewoon zo van, oké, wij willen gewoon gezien worden. Wat dat, eigenlijk is dat wel vrij bizar, hè? Allee.
Ja, dat is heel bizar als we ervan uitgaan dat dat tuig echt buiten detectie wil blijven. Dat is een optie natuurlijk, maar er is ook nog het alternatief dat als er iets van buitenaardse oorsprong naar hier zou gekomen zijn, dat het onze verdediging wil testen, dat het wil zien hoe gevechtsklaar dat wij zijn. Dus misschien net daarom dat ze iets met heel zware schelden, dat wel traag kan vliegen, naar ons gestuurd hebben, gewoon om te zien van wat voor een aanval kan de mensheid inzetten tegen ons.
Ja, mogelijk. En ook van, we gaan ons een keer tonen om te zien hoe neig dan ze in paniek schieten.
Dat ook. Nu, opnieuw, het is belangrijk dat we in ons achterhoofd houden hoeveel mensen dat beweren dat ze iets zagen en ja, die bevestigt hem van er was daar echt wel iets. De memo van General Marshall die we daarnet bekeken hebben, spreekt ook over 15 vliegtuigen. Ooggetuigen spreken over een enorm tuig, omringd door kleinere tuigen. Dus dat wisselt al een beetje van elkaar. En er wordt daarin ook nog een keer gezegd van die bewogen in onvoorspelbare patronen, die waren aan het zigzagen van kant naar kant. En dat grote tuig was praktisch onbewegelijk. Ook het feit dat ze heel lawaai maakten is merkwaardig, maar dat kan wel aan de geweerschoten gelegen hebben natuurlijk. Als er constant kanonnen aan het afgaan zijn rond die oren, hadden geen vliegtuig horen op een paar honderd meter hoogte. Nu, het meest noemenswaarde aspect is hoe lang dat tuig onder vuur lag zonder schade te lijden. Er werd zodanig veel gevuurd dat omringende gebouwen zelfs schade liepen. Dus het feit dat dat ding constant geraakt werd en niets van schade genomen heeft, is echt wel merkwaardig. Na meer dan een uur beschoten te worden, zouden die UFO's dus verdwijnen uit de lucht en werden ze ook niet meer gezien op radar, nog werden er meldingen gemaakt van mensen die ze zagen. Maar er is wel een zekere dokter Michael Wolf en die beweert dat hij ooit lid was of geconsulteerd heeft, dat is nu niet duidelijk, maar dat hij zou samengewerkt hebben met de Majestic 12. En hij zegt dat de eerste UFO die het leger in handen kreeg, gevonden werd in de oceaan aan San Diego in 1942 en door de marine werd opgehaald. Mm-hmm. Dus in de tijdslijn zou dit wel kunnen kloppen dat dat over hetzelfde tuig gaat. Er zou ook een brief gestuurd worden naar een journalist waarin dat de zoon van een kolonel genaamd William Brophy beweert dat er volgens zijn vader brokstukken van een UFO gevonden werden. Ja, op zich, een brief is maar een brief natuurlijk. Iedereen kan een brief schrijven. Maar de journalist beweert ook dat de man in kwestie ook bepaalde stukken informatie in zijn brief gezet had die niet publiekelijk bekend zijn. Dat er eigenlijk geen goede reden zou zijn dat iemand die geen connecties binnen het leger heeft, die informatie zou moeten kennen. Dus volgens hem was die brief wel legit. Ook de Army Chief of Staff zou in 1942 een brief schrijven aan president Roosevelt waarin dat hij vertelt over de puinstukken. Ik heb hier de effectieve brief. Jij mag die andere keer lezen, Nicky.
Oké, okay, top secret. The White House, Washington. Memorandum for the Chief of Staff of the Army. Kunnen dat een beetje groter zetten, want poeh, mijn ogen. Amai. Je kunt het ook wel scherper zetten, alstublieft.
Nee. Moet ik hem voorlezen?
Nee, het is oké. I have considered the disposition of the material in possession of the army that may be of great significance towards the development of a super weapon of war. I disagree with the argument that such information should be shared with our ally, the Soviet Union. Yes. Yikes. Consultation with Dr. Bush and other scientists of the issue of finding practical uses for the atomic secrets learned from study of celestial devices precludes any further discussion, and I therefore authorize Dr. Bush to proceed with the project without further delay. This information is vital to the nation's superiority and must remain within the confines of state secrets. Any further discussion on the matter will be restricted to General Donovan, Dr. Bush, the Secretary of War, and yourself. The challenge our nation faces is daunting and perilous in this undertaking, and I have committed the resources of the government towards that end.
Assurance.
You have my assurance. Fucking editing, ja, schat al erin laten. Nee. You have my assurance that when circumstances are favorable and we are victorious, the army will have the fruits of research in exploring further applications of this new wonder. You may speak to me about this if the above is not wholly clear. Yes, I would like to speak to you. Fuck, oké. Okay, amai.
Nicky, wat stond er in die brief? Kort en beknopt.
Wilde jij dat ik er in uw eigen woorden zeg, want ik ben meer mijn best aan het doen geweest om deftig Engels te praten dan iets anders.
Oké, okay, dus in die brief aan president Roosevelt gerecht spreekt deze man dus over het feit dat er technologie vergaard is uit brokstukken van celestial devices, dus objecten die aan de hemel gehangen hebben, die nieuwe atomische geheimen betekenen, die zodanige vooruitgang op vlak van oorlog zouden kunnen betekenen dat Amerika eigenlijk superior zou worden aan andere landen op vlak van oorlogsvoering. En als je denkt aan landen met de sterkste legers de dag van vandaag, hoort Amerika daar zeker bij. Dus dit vind ik ook een heel belangrijk om mij als achterhoofd te houden. Volgens deze brief zou Amerika op die dag, deze brief dateert trouwens van 27 februari, stond er bovenaan, zou Amerika toen geheimen te weten gekomen zijn die vooruitgang op vlak van, ja, op vlak van wapens, op vlak van het leger, op vlak van alles eigenlijk zou kunnen betekenen.
Stel je voor dat dat op de dag van vandaag was gebeurd. Allee, een paar jaar geleden toen dat Trump nog president was en Twitter al een ding was. No way dat er zoiets ooit nog top secret zou geweest zijn. Dat er geweest, hey gasten, check wat dat wij hebben.
En wel, dat was voor mij zo het enige lichtpuntje heel de Trump-administratie. Dat ik dacht van, als er ooit aliens gevonden zijn, had hij in die 4 jaar wel ergens zijn mond voorbij praten, die idioot. Maar... Allee, ja, er zijn wel al video's vrijgeven en zo, maar nooit echt door zijn schuld. Ik denk dat dat leger misschien ook wel slim genoeg was om hem ook buiten die kwesties te houden. Dat hij geen grote staatsgeheimen mocht weten, eigenlijk. Maar, zwart, er is al genoeg over Trump gezegd in de laatste jaren. Ik wou hem eigenlijk buiten deze podcast houden en we gaan dat voortaan ook zo doen. Nu, de datum...
Daar gaan we in de volgende case. Nee, dat is niet waar.
Nee, de datum van die brief is pas enkele dagen na de Battle for L.A. En mensen die het zagen boven L.A. beweren dat het vaak laag hing en dat ze het ook constant maar lager zagen zakken, alsof dat stilaan toch aan het neerkomen was. Al leek het geen rechtstreekse schade te pakken, zagen ze toch dat dat toestel precies aan het zakken was. Gezien dat niemand weet wat dat ermee gebeurd is, kunnen we de kans niet uitsluiten dat het misschien is neergekomen in de oceaan. Nu, daarbij moeten we natuurlijk wel rekening houden. Puin uit de oceaan halen, dat doe je niet met een paar higher-up officials. Dat vergt een hele crew. En een hele getrainde crew. En ja, die moeten dan ook allemaal wel kunnen zwijgen, natuurlijk. En zelfs met...
Ik dacht dat even ging zijn zwemmen in plaats van zwemmen.
Maar zwemmen moet je ook wel kunnen, denk ik. Maar als bij de marine zit, ga ik ervan uit dat ik kan zwemmen. Maar ja, zelfs met NDA's en militaire verplichtingen en eender wat... is er nog altijd heel veel kans dat zo'n geheim zou uitkomen. Hè? Het feit dat er slechts een handvol bronnen daadwerkelijk spreken over die brokstukken maakt het dan weer moeilijker om te geloven dat dat allemaal zou kloppen. Maar, ik zeg het, we hebben nu wel die memo gezien die wel legit zou zijn. Ja, ik heb hier gewoon nog een keer een kaartje van het gebied. Nu, niet zo belangrijk, maar zo, zie mijn muisaanwijzer hier tussen Long Beach en San Clemente of zoiets. San Clement, ik weet niet hoe ik me uitspreken. Mm-hmm. Dat is het traject dat het thuis zou afgelegd hebben toen dat wegging van Los Angeles.
Zijn er dan ook getuigen vanuit San Clemente gekomen die het ook hebben naar zich zien toekomen hebben? Of?
Wel, dat is een heel goede vraag en ik ging net over San Clemente beginnen. Een theorie is dus dat het tuig misschien wel eens zou kunnen neergekomen zijn op San Clemente. Daar is er eigenlijk enkel maar een marinebasis genaamd de Naval Auxiliary Air Station met een landingsbaan. En de theorie is dat het tuig misschien daar neergekomen is om zich te herstellen. Nu, die basis die was afgewerkt in 1941, maar werd eigenlijk amper gebruikt op dat punt. En pas na het incident van de Battle for Los Angeles zou die echt weer bemand worden. En dan zou die opeens heel fors bemand worden.
Mm-hmm. How convenient.
Het was ook de enige landingszone in de streek die groot genoeg zou zijn voor een tuig van dat formaat. En tegelijk ook weg van het vasteland en met praktisch geen bemanning. Ik weet niet of dat er misschien enkele mensen waren, maar ik heb er al sinds niets over gelezen. Als ik het goed begrepen heb, was die basis eigenlijk zo goed als leeg op dat punt. Die brief aan Roosevelt kwam eigenlijk maar een dag of twee na dat incident had plaatsgevonden. Wat dat voor die tijdsperiode natuurlijk wel heel kort was om te bepalen of dat er iets nuttig in zit. Er wordt erin gesproken over een Dr. Bush. Volle naam is Dr. Vannevar Bush, blijkbaar. En die heeft ook nog een brief geschreven en die was het hoofd van de National Defense Resource Committee en die deed onderzoek naar het gebruik van kernwapens in oorlog. In maart zou er ook nog een top-secret memo bij de president terechtkomen waarin dat er geschreven werd over een tuig dat recovered werd na de battle. Een tuig dat niet herkend werd volgens gekende moderne technologie. Nu, deze brief is helaas niet in even goede staat als de vorige, dus ik ga die hier ook niet volledig voorlezen, gewoon omdat het te moeilijk is. Maar ik kan wel zeggen dat erin gesproken wordt over buitenaardse tuigen, effectief. Ergens in die brief, al ja, als het echt wil lezen, wil ik er nog een beetje op inzoomen, dat hem kan lezen, maar hij is zodanig vergaan en afgevreven dat dat heel moeilijk is. Maar als hier mijn muis volgt, dus hadden wel de woorden zien staan All Probability of Interplanetary Origin.
Mm-hmm.
In die brief wordt er ook gesteld dat het tuig niet van onze planeet zou zijn, dus. Maar om nog eventjes terug te keren naar het artikel van De Wanderling, Dat artikel spreekt ook over oude soldaten die jaren na de feiten zouden vertellen dat ze lid waren van de retrieval effort op San Clemente. Die soldaten zouden beweren dat er nooit iets gevonden werd voor zover dat zij wisten, maar dat ze jaren nadien wel hoorden dat er wel degelijk stukken gevonden werden en geheim gehouden werden. Maar opnieuw, dat is hearsay. Nu, als we dat alles voor waarheid zouden aannemen, rest ons wel nog de vraag, hoe is dat tuig ontsnapt? Hoe wisten de bestuurders van dat tuig waar dat ze een landingsbaan überhaupt zouden vinden? Of welke richting dat ze moesten uitgaan om aan die aanval te ontsnappen?
Vooral een landingsbaan dat zo goed als niet bemand werd ook.
Ja, inderdaad. Nu, op zich kan het natuurlijk. Als je de technologie van anti-zwaartekracht hebt, kun je jezelf camoufleren, kun je jezelf praktisch onzichtbaar maken. Dus is het wel mogelijk dat die al lang aan het spioneren waren, maar dat ze gewoon een keer onze verdediging op dat moment wouden testen. Wie weet hangen er op dit moment zaken in de lucht die wij niet kunnen zien. Het is een theoretische mogelijkheid.
Misschien zijn die zelfs nog afspraken aan het luisteren ondertussen.
Ja, wie weet. Maar in dat geval, we welcome our new alien overlords. Please and thank you. Nu, we hebben misschien wel een beeld van een sterke verdedigingslinie in Los Angeles, maar dat was eigenlijk niet zo hard het geval. Slechts 2 maanden voor de aanval zou er ook geschreven worden dat er slechts 12 anti-aircraft guns waren en dat personeel eigenlijk nog maar net uit training was. Dus, al ja, er waren wel wapens aanwezig en zo, maar die stonden eerst nog niet op punt en de bemanning eigenlijk ook niet. De guns die het tuig passeerden, ik heb het al gezegd, waren eigenlijk de lichtere guns. Die hadden kleinere shells. En de 2 zware guns die verderop gemonteerd werden, die konden omzeild worden toen dat het tuig de route veranderde richting de oceaan. En het vloog ook zodanig laag, heb ik gelezen, dat moesten die zware kanonnen afgevuurd geweest zijn, dat er ook enorm zware schade kon geweest zijn aan de gebouwen op de grond. Dus die zware kanonnen zijn echt niet ingezet die dag. Nu, die kleine geweren is dus wel gepasseerd, maar die waren ook beperkt. Die konden niet de volle 360 graden draaien. Die hadden maar een beperkte range waarin dat ze konden vuren. Dus eigenlijk moest dat tuig niet zoveel moeite doen om te kunnen ontsnappen aan de vuurlinie. Maar als we dus aannemen dat dat tuig bewuste keuzes gemaakt heeft met de route, moet het dus ofwel al gespioneerd hebben of een heel goed oog hebben voor menselijke wapens tijdens het vliegen. Nu, we gaan ook kijken naar de verklaring die het leger zelf gegeven heeft, of ik zal maar zeggen de verklaringen, want het gaat over meer dan 1. De kranten in die tijd stonden vol van tegenstrijdigheden. De Navy Secretary Frank Knox die zou in de eerste plaats zeggen, voor zover dat ik het weet was de air raid een vals alarm veroorzaakt door zenuwen, of jittery nerves, zoals dat hij het in het Engels zei. Hij beweert dat de events niet plaatsgevonden hebben zoals dat honderden mensen, waaronder heel veel soldaten, beweerden. Hij zegt ook dat het een geval van massahysterie is na Pearl Harbor en dat het leger op niets aan het vuren was. Nu, zo'n statement is natuurlijk niet moeilijk om in vraag te stellen als we de feiten bekijken, want radarsightings, ooggetuigen en vermoedelijk brokstukken volgens de memo's aan de president van Amerika, die ook niet uit niets gaan geschreven worden.
En allee, letterlijk een foto ook. Allee, ja. Er was iets in de lucht.
Kort na die statement zou de Coast Artillery Association zeggen dat er rond 1 uur een weerballon werd opgelaten. Wat dan de getuigen volgens hen zou moeten gezien hebben. Nu, Nicky, we hebben het al een paar keer over weerballonnen gehad, maar wat denkt hij dat er gaat gebeuren met een ballon die geraakt wordt door een anti-aircraft kogel?
Ja, I mean, allee, dat gaat sowieso zo...
Ja.
En dat komt wel degelijk naar beneden, Tanny. Allee, ja, dat gaat ook niet plots zomaar vliegensvlug wegzoomen. Mm-hmm. Allee, tenzij dat echt zo'n klein ding is, dat ze gelijk een ballon zo wegvliegt. Maar, ja, maar het, stop met een weerballon te gebruiken om elke UFO te verklaren.
Stop met de schuld op weerballonnen te steken. Zijn weerballonnen.
Dat is wanneer dat was. Dat is wanneer dat er een ballon naar buiten vliegt als het volle maan is.
Een weerballon. Nee, zwart. Weerballonnen, dat is zo...
Je kunt ze ook alleen maar lek prikken met een zilveren kogel.
Dat verklaart eigenlijk verdacht veel. Oké, nieuwe case. Nee, weerballonnen zou misschien wel enkele zaken kunnen verklaren. Ik weet niet of dat je die op radar kan zien, maar wel met blote ogen natuurlijk. Mensen die zilverkleurige dingen aan de hemel gezien hebben, Dat kan misschien nog, maar zeker niet alles. Zoals ik al zei, een kogel zou dat gewoon perforeren of doen ontploffen. Ik weet niet, die zijn wel met een soort has gevuld. Zeer. Ja, anders had dat niet omhoog gaan. Ja, has. Of vuur, ik weet het niet.
Science with Jens.
Ook de getuigenissen komen niet overeen met de weerballon. De vorm, de kleur, de bewegingspatroon van de UFO's, dat is niet hoe dan een ballon gaat bewegen. Die gaat niet zigzaggen.
Sorry, ik kan echt niet meer het woord weerballon horen zonder een ballon met zo gelijk scherpe tandjes en vol met haar en klauwen en zo.
Oké, als er iemand ooit een reeks 10 balloenen wil maken, laat het ons weten. Nu, het publiek geloofde de verklaring natuurlijk niet van de weerballon en Knox zou nog een alternatieve verklaring geven. De verklaring die ik ook al gesteld geweest is, de UFO's waren commerciële vliegtuigen van Japan die gebruikt werden om paniek te zaaien. Hij zegt dat er zo'n 15 commerciële vliegtuigen boven LA gevlogen hebben. Opnieuw weer niet mogelijk, gezien dat dat object ongeveer stil hing en 1400 kogels zou gevangen hebben zonder neer te gaan. Een Boeing kan dat niet. Maar ergens was het ook niet volledig onrealistisch, want Japan zou die tactiek wel inzetten tijdens Wereldoorlog 2 om iets over een vijandelijk luchtruim te sturen om blackouts te veroorzaken en paniek te zaaien, maar dat was dan wel weer met ballonnen. Een soort ballon die ze Fugo-ballonnen heten. Ik heb daar een foto van gevonden. Het ziet er eigenlijk uit als een luchtballon gewoon, hè. Die werd dus de lucht ingestuurd boven een vijandelijk luchtruim om te zorgen dat ze gingen aangevallen worden. Maar opnieuw, ballonnen en commerciële vliegtuigen zouden geen 1400 kogels verdragen. En ook zouden in dat geval zeker gevechtsvliegtuigen van de VS worden ingezet. Het zijn vliegtuigen die op jullie aan het afkomen zijn. Als je weet dat vliegtuigen zijn, stuur die vliegtuigen terug voordat ze boven de stad hangen en bommen kunnen droppen. Ja, het is niet logisch dat ze gewacht hebben totdat die dingen dichtbij genoeg waren om de stad te bombarderen.
Ja, dat is op dit punt echt nog altijd hetgene dat mij hier het meeste blijft tegensteken in heel dat ding van... Ze hadden het echt zo gemakkelijk kunnen oplossen, maar effectief gewoon inderdaad hun vliegtuigen op verkenning te laten gaan.
Nu, we gaan ook wel eventjes naar de kant van het leger luisteren. En die zouden veel jaren later, in 1983, eindelijk een verklaring geven over de gevechtsvliegtuigen. Daarin staat er dat die gevechtsvliegtuigen effectief klaar stonden, zoals dat we al gezegd hebben, maar dat er slechts een heel beperkt aantal waren. Ze zeggen dat het object na de eerste sighting eigenlijk vrij snel van de radar verdwenen is en dat de basis plots overspoeld zou worden met meldingen van vijandige vliegtuigen op heel veel verschillende locaties. Dat het eigenlijk gewoon in twijfel getrokken werd van is het wel echt? En ze besloten om af te wachten totdat ze zeker waren dat er vijanden in de lucht waren. En daarom hebben ze die vliegtuigen niet uitgestuurd omdat ze er niet genoeg hadden om naar overal te sturen.
En omdat ze niet zeker genoeg waren omdat ze nog maar een paar honderd getuigenissen hadden. Oké.
Van allerlei verschillende locaties. Dus de een zegt van er komen vliegtuigen uit het oosten, de ander zegt van ze komen uit het westen en op radar is er niets meer te zien.
Ja, oké, tot daar aan toe, maar allee, dat kun je toch wel vrij zeker al beginnen zijn dat er effectief wel iets in de lucht hangt. Hè?
Ja. Nu, welke verklaring dat er ook gegeven werd, het leger kon er niet onderuit dat talloze soldaten ook bevestigden dat ze iets gezien hadden. En ja, we gaan weer beginnen over ballonnen, want sommigen beweerden ook dat ze een gigantische ballon gezien hadden. Nu, uiteraard moeten we rekening houden dat veel van de mensen die deelnamen aan dat gevecht nog geen echte combatervaring hadden en in paniek in het pikdonker aan het rondvuren waren. Gegarandeerd zaten er dan wel soldaten tussen die niet effectief iets gezien hebben of niet zeker waren dat ze iets gezien hebben, maar gewoon begonnen vuren op goed geluk. Je kan maar iets proberen te raken. En het waren zelfs niet allemaal getrainde soldaten, sommigen waren ook vrijwilligers. En zoals ik al zei, er waren ook mensen die gewoon in de lucht aan het vuren waren met hun geweren. Gewoon in de hoop van iets mee te hebben. En ik heb het ook al gezegd, radar was nog een relatief nieuw concept met nog heel veel gebreken en de crew die het bediende waren ook nog lang niet gespecialiseerd in het aflezen van radar. Nu, we gaan ook een keer luisteren naar de kant van Japan, want Japan heeft verschillende dingen gedaan tijdens de Tweede Wereldoorlog en ze zouden die ook allemaal toegeven. Pearl Harbor gaven ze toe, elke andere aanval die ze uitgevoerd hebben, gaven ze toe. Maar ze hebben nooit toegegeven dat ze iets te maken hadden met de Battle for Los Angeles. Volgens de verklaring vanuit het Japans kamp zou er geen enkel Japans vliegtuig die dag richting Amerika gevlogen zijn. Dus het lijkt me dan ook raar dat ze alles toegeven behalve dat ene feit. Nu, ik heb ook nog een documentaire gevonden over dit feit. Ik heb daar enkele korte stukjes uit genomen. Het stukje dat we nu gaan beluisteren en wij bekijken, komt uit het programma dat UFO's Declassified heet. En het is seizoen 1, aflevering 3, Battle for Los Angeles. Nu gaan we eindelijk eens stilstaan bij de fameuze foto die je daarnet al gezien hebt. Nu, die foto werd genomen en geprint voor de LA Times. En de makers van de documentaire van UFO's Declassified zijn erin geslaagd om aan het originele negatief te komen van die foto. Of toch wat het originele negatief hoort te zijn.
Oké.
Dus Nikki, wat heb je net allemaal gezien?
Wauw. De UFO-onderzoeker die we volgen in de documentaire is er dus in geslaagd om met de archivaris van de LA Times samen te zitten om effectief het negatief van de beroemde foto te kunnen bezichtigen. En daaruit blijkt dat dat dus qua contrast heel anders is dan eigenlijk wat je zou verwacht hebben dat negatief was. Hè. Dat eigenlijk niet anders kan, want hij legt ze dus ook naast elkaar. Naast het negatief dat effectief dan gebruikt is geweest in de krant, dat er echt een ongelooflijk verschil op zit. Hè. Ten eerste is zo heel het landschap amper te zien. De searchlights zijn ook veel minder te zien. En dan blijkt ook dat de archivaris ook nog een keer door een bepaalde inkeping aan de zijkant van de foto kan zien dat het een bepaalde stok is dat niet gebruikt wordt door de traditionele LA Times fotografen.
Ja, dus fotonegatieven in die tijd toch, toen dat foto's nog een fysiek ding waren. Dus fotonegatieven hadden een soort van inkeping aan de rand, wat dat gewoon zo een gekarteld lijntje of zo was. Wat dat basically gewoon duidde op het merk en het model van de fotonegatieven die gebruikt worden. En daar wordt er ook gesteld van tienduizenden foto's van de LA Times die allemaal daar bewaard worden, hebben allemaal dezelfde soort notchcode, omdat ze telkens dezelfde soort filmrol gebruiken. Maar voor die ene specifieke foto is dat een heel andere notchcode die totaal niet overeenkomt met het soort filmrol die LA Times journalisten in die tijd gebruikten. Nu, een theorie kan misschien gewoon zijn van de fotograaf had gewoon enkel zijn persoonlijke Kodak bij en niet zijn officiële werk Kodak en heeft daarmee de foto genomen of zo. Al ja, dat is mijn theorie off the top of my head. Maar zou ook kunnen betekenen dat het originele negatief eigenlijk ergens weggewerkt is en vervangen is met een waarop dat een mogelijk top-secret tuig niet meer te zien is.
Mm-hmm. Maar het moet wel gezegd worden dat ook al ziet dat er is gefoefeld aan het negatieve, dat er op het origineel toch wel nog altijd heel duidelijk die zeer lichte lichtpuntjes te zien zijn. Hè? Er is nog altijd iets waar dat die searchlight naartoe aan het schijnen is.
Ja, nu, die lichtpuntjes kunnen de bommen zijn die in de lucht geschoten worden. Hè?
True. Feit.
Ja, zoals ik daarnet gezegd heb, daar moeten we rekening mee houden. Het kan zijn dat die kleine tuigen zijn. Het kan ook zijn dat het gewoon bommen waren die op dat moment in de lucht hingen. Want die geven natuurlijk ook licht af en zo. Maar ja, inderdaad, zoals je zegt, op die negatief is het landschap en zo niet zo goed gezien. Wat dat eigenlijk ook niet ongebruikelijk was voor die tijd. Kranten gebruikten eigenlijk mensen die fotonegatieven zouden retoucheren, vaak met verf gewoon eigenlijk, om te zorgen dat bepaalde aspecten beter uitkwamen. Dus dat kan ook wel een invloed gehad hebben op dat groot lichtgevend object dat je in het midden van die lichtstralen zou moeten zien. Die was veel minder duidelijk prominent op het originele negatief. Als dat het originele negatief is.
Mm-hmm.
Analyse toont wel aan dat er iets kon zijn midden in die foto, maar niet wat dat het was en of het wel echt uit een consistentie bestond of dat gewoon was door al die lichtstralen samen die een of andere wolk raken of zo. Allee, ja, het is allemaal heel onduidelijk. Of was er dan net een explosie in de lucht net toen dat in de foto genomen werd? Dat weten we dus niet. Maar dat was wel het laatste stukje bewijs dat ik voor vandaag te bieden heb. Wat dat we dus wel hebben, zijn heel veel ooggetuigenverslagen en ook nog een keer 3 officiële statements. Plus dan nog een keer memo's aan de president en zo. Maar als we kijken naar de 3 officiële statements, die eigenlijk het heel zou moeten kunnen verklaren en het volk een beetje kunnen kalmeren nadat er zogezegd een aanval boven Los Angeles is geweest, moeten we toch wel stellen, zelfs met de grootste scepties van de wereld, dat geen enkel van die drie verklaringen eigenlijk volstaat, hè?
Zeker niet. Vooral omdat, was het Frank Knox dat hij heette, denk ik?
Ja.
Die heeft zelfs zijn verklaring gewijzigd, hè. Eerst zei hij gewoon van, er was niets, het was om paniek te zaaien. En dan was het van, nee, het waren de Japanners om paniek te zaaien.
Ja. Ja, inderdaad. Ja. De drie verklaringen die gegeven zijn, zijn inderdaad, het is niets. Dat was zijn commerciële vliegtuigen en dat waren het weerballonnen. Maar ja, geen enkele van die drie verklaringen verklaart het volledige verhaal. En dat is waarom dat de Battle of Los Angeles tot op vandaag zo tot de verbeelding blijft spreken van, was dat misschien een echte UFO-encounter? Of weet het leger het gewoon zelf niet en geven ze er maar een verklaring aan gewoon om niet aan te tonen dat ze niet oppermachtig zijn? Nu, als het een UFO is, en dat is een grote als natuurlijk, maar als het een UFO is, dan kunnen we wel stellen dat whatever technologie dat de aliens aan het gebruiken waren die dag, veel verder staat dan eender welke technologie die wij kennen. En met wij bedoel ik, jij en ik en de algemene, het algemene burgerschap van de wereld. Ik weet niet wat dat er top secret nog allemaal in de S4 facility in Amerika en zo ligt. Persoonlijk sta ik daar wel voor open voor het idee dat er misschien ergens wel restanten van UFO's gevonden zijn en gebruikt en getest worden en zo. Maar volgens de technologie die bekend is, die wij kennen, ja, staan de aliens echt veel verder dan ons. En dat zou een gegronde reden tot paniek zijn als je zegt van ze hebben hier boven onze stad gehangen. Maar ik heb al genoeg geluld vandaag. Ik vind dat een keer aan jou is om mij te zeggen wat jij denkt na dit alles te horen.
Wel, ja, over dat paniekzaaien en zo die verder gevorderde technologie en weet ik veel wat. Allee, ja, dat is nu al 80 jaar dat die aliens dan kans zouden hebben gehad om ons aan te vallen. Moest het nodig geweest zijn of zo. We hebben nu eigenlijk al 80 jaar aan UFO geschiedenis. En we zijn hier nog altijd. We hebben alleen maar het klimaat om voor te vrezen en dergelijke, maar nog altijd geen aliens.
Het klimaat en de politiek. Wel, ja, akkoord. Ze hebben ons nog altijd niet aangevallen in al die tijd, maar er is ook nooit gezegd dat hun doel is om ons aan te vallen. Hun doel kan ook zijn om ons te onderzoeken. Hun doel kan zijn om gewoon te komen kijken van hoe zit het met hun verdediging, hoe sterk is die planeet en zijn die vredevol genoeg om toe te treden tot de Grand Galactic Civilization? Allee, ja, dat weten we natuurlijk niet, maar ik wil zeggen gewoon het feit dat als we het feit voor waarheid aannemen dat aliens naar hier komen, moet dat niet per se een aanval zijn?
Ik zou het dan liever hebben dan ze ook niet altijd boven Amerika gaan hangen.
Ja.
Allee, bedoel, kom ik in dat Brugge? Het is hier schoon, je kunt hier het Belfort bezoeken en je mag eventueel ook aanschuiven bij ons voor in onze podcast te zitten.
Maar ik weet niet of je het weet, maar er is ooit een UFO-golf boven België geweest.
Maar, dat is dat.
Ja.
Maar ja, in elk geval, ja, I mean, ja, ik zou het wel kunnen volgen. Hé. Het feit dan zegt ze op verkenning zijn en kijken hoe dat gelijk de mensheid daar dan op reageert of zo. Misschien zijn ze inderdaad wel aan het kijken of dat we worthy zijn of niet. Maar ja, misschien aangezien dan zal zien hoe dat we het hier allemaal zo aan het fucken zijn, als ze zo al iets hebben van ja, no, we're out of here. En denk ik dat we nooit nog een UFO gaan tegenkomen. Maar ofwel komen ze gewoon nog een keer kijken om te zien wanneer dat nu eindelijk gedaan is. Hebben ze een onderling wetenschap zo van wanneer gaat die planeet hier effectief een keer volledig gefuckt zijn.
De dinosaurussen ging te ver en we hebben die gebombardeerd en we zijn niet bang om dat met de mensen ook te doen.
Voilà, wij hebben de waarheid. Nee, maar ja, inderdaad, ja, er zijn echt honderden aan getuigenissen. En dat maakt het ook een beetje moeilijk, hè. Omdat, allee, zoals bijvoorbeeld op die foto ook, allee, ja, we zien inderdaad wat de searchlights en ja, die lichtjes kunnen dan misschien inderdaad ontploffingen zijn. En misschien kunnen heel veel mensen dat dan ook verkeerd hebben aangezien voor iets, hè. Maar het feit dat er daar in de lucht ook heel veel ontploffingen zijn, alsof dat er een impact is geweest op iets. Allee, er moet toch gelijk wel iets geweest zijn. Ik heb het gevoel dat het bijna niet anders kan.
Oh ja, dat is het. Die foto op zich toont niet per se dat er ontploffingen zijn. Het kan ook gewoon bommen zijn die aan het vliegen zijn. Ik veronderstel dat er daar ook wel wat vuur uitkomt terwijl ze dat doen. En ik vermoed dat dat inderdaad maar zal ontploffen bij impact. Nu, los van dat er waarschijnlijk wel een paar bommen elkaar zullen geraakt hebben. Als er daar niets was, zouden de meesten geen doelwit geraakt hebben en zouden er echt constante explosies in LA zelf geweest zijn. Maar er wordt eigenlijk vooral gesproken over puin dat neergekomen is op gebouwen. Er zal hier en daar wel een keer een verdwaalde bom geweest zijn, maar het is niet dat er gesproken wordt dat er 1400 bommen terug naar beneden zijn gekomen en ontploft zijn. En we mogen ook niet vergeten dat, zelfs los van die foto, dat er wel heel veel onafhankelijke getuigenissen zijn die allemaal zeggen dat ze meer dan een half uur lang, of toch zeer een half uur lang, eenzelfde groot object bijna stil hebben zien hangen in de ruimte. Wat dat, ja, als er enkel die searchlights waren, zou je ogen je daar wel aan aanpassen, dan zou je wel zien van er zit daar niets met een vaste consistentie achter. Die zijn gewoon op wolken aan het richten of zo. Maar...
ja, ik denk dat dat er misschien ook allemaal van afhangt hoe mistig dat dat in een dag was of zo. Mm-hmm. Ja, het is gewoon jammer. Hè. Het is natuurlijk gebeurd in een tijd waarvan dat ik vermoed dat er nog niet heel veel mensen ook een camera hadden. Laat staan een camera in de buurt en in de broekzak, gelijk dat nu iedereen heeft. Want ja, moest dat nu gebeurd zijn, was iedereen dat aan het live tweeten en zo. Hè. Allee ja... maar ja, dus dat is wel jammer dat dat natuurlijk gebeurd is in een tijd dat we geen... allee, buiten die ene foto helaas ook niet veel concreet bewijs hebben daarvan. Hè.
Ja, dat is waar. Aan de ene kant hebben we heel veel bewijs. Aan de andere kant hebben we geen enkel definitief bewijs. Maar...
Maar,
we zijn altijd afspraak. En in grasspraak, einde van onze aflevering, met een conclusie. Dus mijn vraag aan jou, Nikki, mijn geliefde co-host, is, hing er die dag iets ongeïdentificeerd van misschien buitenaardse oorsprong dat heel veel bommen kon verdragen boven Los Angeles?
Wel, weten, gewoon om onze overlords tevreden te stellen, ja. ik ga ervoor zeggen dat je ja geven.
Mijn gut feeling zegt ook ja, eigenlijk gezegd. Want hoe meer dat ik opzocht over deze case, ik dacht eerst van, dat gaan de korten zijn. Ik vind er eigenlijk amper informatie over. En dan vond ik plots een paar bronnen die heel het verhaal eigenlijk wijd open getrokken hebben voor mij. En het is zeker een interessante om over te lezen. In de casefile op grasspraak.be ga ik ook al mijn links zetten. Ik zal kijken of ik nog eens een link naar de video vind, want toevallig, net nu dat wij voor grasspraak deze case aan het onderzoeken en bespreken zijn, wordt die plots offline gehaald van de website waar ik het op opzocht.
En zeide jij toevallig deze week bezocht geweest door de overheid?
Dat is ook waar. Die mij geen vragen gesteld hebben over aliens. Maar, ja.
Maar die hier nu wel waarschijnlijk aan onze deur geparkeerd staan en echt zo met afluisterapparatuur aan het werken zijn.
Nee, maar het is echt gek, want eergisteren heb ik nog gekeken naar die video dat mijn link zeker klopte. Eergisteren stond die nog online. Vandaag staat hij niet meer online.
They're on to you, man.
They're on to you. Ik heb nog dat als mijn VPN aangezet. Maar de battle for Los Angeles is dus waar, volgens ons, volgens grasspraak. Wij zijn dat waar is. Wat denken jullie zelf, nu dat jullie alles gehoord hebben, misschien zelf wat dingen gelezen of wat video's bekeken of zo? Wat is jullie idee over de battle for Los Angeles? Misschien hebben jullie een heel andere inkijk dan ons. Misschien vinden jullie bewijs dat wij niet gevonden hebben. Het lijkt ons heel interessant om daar in de Facebookgroep, de Grasspraak Community, nog eens verder over te spreken met jullie. Dus kom daar zeker langs en laat ons jullie mening weten.
Buiten die groep zijn wij natuurlijk te vinden ook op de andere sociale media kanalen. Wij zijn op Instagram en Twitter ook te vinden, allemaal onder de naam Grasspraak. Je kan ons natuurlijk ook vinden op grasspraak.be, waar er tal van dingen te doen zijn. Zo kan je nog altijd de knop vinden waar je ook jouw eigen verhaal met ons kan delen, maar je kan daar ook nog veel meer dan dat. Je vindt daar onder andere ook de casefiles terug, waaronder ook deze van de aflevering die je net gehoord hebt. Daar vind je nog een beetje meer uitgebreide info en natuurlijk ook alle links en foto's die Jens gebruikt heeft.
Ja, klopt helemaal. Voor de rest, zoals dan Nicky al zo mooi zei, je kan inderdaad een spraakbericht doorsturen. Ga daarvoor naar de contactpagina en er is ook een steunpagina waar je de link vindt naar onze Patreon als je ook jouw naam wil horen aan het begin van elke aflevering en een cadeautje krijgen met Halloween.
Daarnaast vind je ook ons merchandising hoekje terug, waar dat je alles wat dat je hartje maar begeert kan kopen en daar nog een keer een Grasspraak logo op plakken ook.
Ja, inderdaad. Ga daarvoor naar de Grasspraak webshop, ook wel bekend als Nikki's Boutique.
Also perfect voor de feestdagen. Ik zeg het maar, hè. Het komt dichterbij, hè.
Ja, ja, de meeste mensen vinden dat tof om met kerst iets te krijgen van Grafspraak. Goed, Nicky, voordat we volledig afronden. Volgende week is dat jou. En dan is het eigenlijk ook de laatste Grafspraak-aflevering voor 2022, voor wij onze winterstop houden. Kan jij mij en de luisteraars ergens al een klein tipje geven over wat je het volgende week gaat hebben?
Ja, wel, ik had eigenlijk een beetje, moet ik het zeggen, meer licht verteerbaar houden. Ik ga een kleine compilatie doen van een paar verschillende verhalen van luisteraars. Oh. Dus een paar tips die we gekregen hebben, die een beetje gaan over legendes van de lokale buurt van waar onze luisteraars zijn, ga ik een beetje meer over researchen.
Oké, okay, cool. Alright. Klinkt heel interessant. En nu, als mensen zeggen van, ja, oké, ik heb nu toevallig Grafspraak gehoord omdat die persoon naast mij op de trein geen koptelefoon had en dat allemaal op speaker gezet heeft. En ik wil er eigenlijk wel meer van horen, maar hoe doe je dat? Waar staat dat allemaal op?
Wel, beste persoon, je kan dat vinden op gelijk welke platform dat jij graag gebruikt om podcasts op te beluisteren. Dat kan Stitcher zijn, dat kan Apple whatever zijn, u noemt dat er tegenwoordig Apple Podcast.
Het heet Apple Podcast. Ik weet, dat is moeilijk te onthouden.
Of de good old Spotify.
De good old Spotify. En als je daar naartoe gaat, dan vragen we jullie ook om jullie te abonneren of een rating na te laten of wat je ook kan doen in jouw favoriete podcast-app naar keuze, want dat is bij elke app ietsje anders. Maar als je kan abonneren, als je kan raten, als je een beoordeling kan achterlaten, doe dat dan ook alsjeblieft. Je helpt ons daar enorm mee vooruit. Zo zien we elke week wel een beetje groei binnen de Grafspraak-community en dat is heel leuk en heel motiverend voor ons om dat ook te zien. Dus als je ons op die manier wil steunen, dan vragen we om dat ook alsjeblieft te doen. Want mensen die luisteren zonder ratings, zonder te abonneren of zonder een comment achter te laten, die kunnen het wel eens voor hebben dat ze buiten lopen bij volle maan en dat ze plots belaagd worden door allerlei ballonnen die plots in hun richting aan het roepen zijn. Dus vermijd jezelf die miserie en ga naar je favoriete podcastplatform en beoordeel ons of abonneer je.
Dit was Grafspraak, tot volgende week.
Bye.
Grafspraak.be